Is het u wel eens opgevallen hoe voorzichtig de Bijbelschrijvers spreken wanneer ze iets mogen omschrijven van wat ze gezien hebben in de hemel, als het gaat om de inrichting van die hemel, als het gaat om de heerlijkheid die die hemel weerkaatst en de glorie van God, of als het gaat om iets van zijn gestalte, iets dat ze hebben mogen bespeuren van zijn troon, iets van zijn kleren, iets van de grootheid van de heerlijkheid waarin de Heere huisvest, dan gebruiken ze over het algemeen woorden die haast tastend omschrijven wat ze gezien hebben. Alsof ze daar geen mensenwoorden voor kunnen gebruiken en alsof er eigenlijk geen taal is die genoeg tot uitdrukking kan brengen wat ze daar hebben gezien. Ik zag iets als van vuur, ik zag iets dat leek op de gestalte van. Zo spreekt bijvoorbeeld Ezechiël heel aarzelend als het gaat om de verschijning van de Heere en over de troon van de Heere en over de troondragers, de engelen die Ezechiël heeft mogen zien. Dat zie je ook in het Bijbelboek Daniël, als Daniël de mensenzoon mag ontmoeten en als hij in de geest opgaat tot de troon van God en daar die oude van dagen ziet, ook dan spreekt hij in een taal die ruimte laat voor zoveel voorstellingen. Het zijn omschrijvingen die zo voorzichtig worden gegeven dat je verlangt naar de wederkomst wanneer we de Heere God van aangezicht tot aangezicht zullen zien en de heerlijkheid mogen ontdekken die over ons geopenbaard zal worden. Ook dat is bij Johannes zo, wanneer hij in dat eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring ons meeneemt naar de hemel en ons dan ook vertelt hoe hij zich omgekeerd heeft bij het geluid als van een bazuin. Daar heb je het weer, als van een bazuin. Het was niet helemaal aan een bazuin gelijk. En het was niet het trompetgeschal dat Johannes hoorde, maar het was als het geluid van. En wanneer hij zich omdraait, dan ziet hij daar iemand die leek op de mensenzoon. Iemand die leek op de gestalte zoals Johannes hem zoveel had gezien. Bij zijn leven op aarde, zijn heiland en meester, de Heer Jezus Christus. Er is veel aan hem hetzelfde gebleven. Maar de voorzichtige manier waarop de apostel hem hier beschrijft, doet ons toch ook vermoeden dat er heel wat veranderd is. En dat de heerlijkheid en de glorie die deze gestalte heeft door Johannes eigenlijk niet in woorden kan worden omschreven die wij als mensen vandaag de dag begrijpen kunnen. Dat mag ons voorzichtig maken in ons godsbeeld, in wat we over de Heere zeggen, in de manier waarop we hem verbeelden en verkondigen. En met verbeelden bedoel ik dan natuurlijk ook verbeelden in woorden, omdat de Heere elk beeld dat mensen van hem zouden kunnen maken verboden heeft. En daarin ligt dan ook al dat hij niet in welke verschijningsvorm dan ook kenbaar gemaakt kan worden. God is altijd groter, God is altijd meer. Er is niets aan hem gelijk en dat geldt dan niet alleen de uiterlijke vorm, maar dat geldt dan ook het verbale waarmee je de Heere vorm zou kunnen geven, oftewel het woordgebruik. Laat ons daarin voorzichtig zijn, ook als we straks erop letten hoe deze verhoogde heiland, het licht op de kandelaar, zelf verzorgt, ofwel datgene bewaakt dat de tegenwoordigheid van God in deze wereld mag laten oplichten in het donker van de samenleving van deze dag.
Thank you.
Johannes probeert met woorden te omschrijven wat hij ziet als hij in de geest wordt meegenomen naar de hemel. Het is een haast tastend zoeken naar woorden, zo hebben we daarnet mogen opmerken. En dat geeft een overeenkomst met de manier waarop een profeet als Ezechiël de verschijning van de Heer onder woorden probeert te brengen. Maar er is meer overeenkomst tussen Ezechiël en Johannes. Want behalve de overeenkomst met de majesteit en de macht van deze beide openbaringen, valt op dat zowel de profeet Ezechiël als de apostel Johannes in een tijd leven van een diep kerkelijk verval en een geweldige wereldgelijkvormigheid. Zoals Johannes op Patmos als een soort balling van zijn vrijheid is beroofd, zo is ook Ezechiël met een deel van het volk Israël alvast naar Babel gebracht. En evenals Johannes krijgt ook Ezechiël van het kerkelijk front weinig goeds te horen. Hij moet zelfs in zijn ballingschap horen dat Jeruzalem tot de laatste steen is afgebroken en de tempel verwoest is. En juist dus in zo'n tijd verschijnt dan de Heere in zo'n onzagwekkend beeld dat Ezechiël er dagenlang niet van praten kan, net zoals Johannes als dood voor de voeten van de Heer Jezus Christus neervalt. Ik wil u daarvoor we tot de behandeling van die 7 brieven overgaan, graag nog eens nadrukkelijk op wijzen. Op de grootheid en de luister van de verschijning tegenover het verval van het kerkelijk leven en de macht van het wereldrijk. Want nu Johannes het rapport van de 7 boodschappers heeft ontvangen en gehoord heeft van de lauwheid en oppervlakkigheid die er in veel gemeentes heerst, en de geestelijke armoede die de kerk bedreigt, dan ziet hij tussen de kandelaren de koning van de kerk staan. Zonder nu tot in detail in te gaan op wat we in deze verse mogen horen, komt met alle nadruk daar de hoogheid en de grootheid van de Heere tot uiting. Het is alsof Johannes daar op een heel andere manier mag horen wat de Heer Jezus eerder heeft gezegd, namelijk: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het heeft mijn vader behaagd u het koninkrijk te geven. En ergens anders weer: ik zal met u zijn tot aan de volleinding van de wereld. Zo staat Heer Jezus Christus hier, in het regeringscentrum van hemel en aarde. In de dagen van Johannes droegen de geldstukken het beeld van de keizer zoals wij vandaag de grootte der aarde op onze muntstukken hebben staan. Maar boven het hoofd van die keizer lagen als een soort van krans 7 sterren. En dat was gedaan om de grootheid en de majesteit van de keizer aan te geven. Voor zijn beeld in de tempel brandden er 7 lampen, dag en nacht. En als we dat even in gedachten houden, en we zien vervolgens de Heer Jezus Christus daar tussen die 7 kandelaren staan met die 7 sterren in zijn rechterhand, dan beginnen we iets te begrijpen van de machtsstrijd die hier getekend wordt. Want de kerk is wel klein van kracht en de gelovige heeft wel een hart dat gauw bang en verslagen te maken is. De wereld heeft veel macht en het beeld van het beest dat wordt massaal verheerlijk en aanbeden, zoals dat in Openbaring 13 straks naar voren zal komen, in die knieval voor het geld en voor het vermaak, voor het genot en het eigen ik. Maar boven het rumoer van deze wereld en het geweld van de machtigen der aarde staat de gezalfde Zoon van God in al zijn heerlijkheid en majesteit. Het is het beeld van Psalm 2 dat hier in Openbaring 1 naar voren komt. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? Het is tegen de Heere en zijn gezalfde. En dat is een ongelijke strijd. Dat heeft Nebukadnezar als koning van Babel ook aan de lijve kunnen ervaren. Want Israël is naar zijn eigen land teruggekeerd en dat machtige wereldrijk waarvan niemand ooit dacht dat het verslagen zou worden, dat is in handen van de Persen overgegaan. En dat zal ook gelden voor de Romeinse keizer. Want het woord van deze Heer Jezus Christus is namelijk niet aan banden te leggen. Je kunt zijn apostel op een eiland vastzetten, maar het evangelie kun je niet ketenen. En je kunt zijn kerk vervolgen en je kunt haar zelfs tot in de schuilkelder jagen, maar vernietigen, dat kun je die kerk niet. Dat hadden ze ook in Efeze moeten bedenken. En in Sardes. En in Thyatira. We hopen er binnenkort op door te gaan. Maar laten we ons eerst zelf de vraag stellen of wij dat vandaag zelf wel goed voor ogen hebben. Of deze majesteit door ons voldoende wordt erkend en geprezen. Of we voor zijn voeten neervallen en hem aanbidden met de eer die hij waard is te ontvangen. Want de kracht van de kerk ligt niet in haarzelf. Als de kerk dat gaat denken, namelijk dat de kracht in haarzelf ligt, dan gaat ze ten onder. Dat is een van de grote problemen van de kerk uit de dagen van Johannes. Dat is ook een van de grootste problemen van de kerk van vandaag. Dat de kerk denkt dat haar kracht in haarzelf schuilt. In haar omvang. In haar zeggenschap en in haar medezeggenschap in deze wereld. In haar eigen tijds zijn en in haar actueel optreden in de samenleving. De kracht van de kerk ligt niet in haarzelf. Die kracht die ligt in Christus, wiens woord de kerk mag preken. Schrijf. Dat zegt hij. Schrijf wat ik te zeggen heb en geef dat door. Ga heen en leer wat ik geboden heb. Zo heeft hij zijn apostelen in de wereld uitgezonden. Maak het maar duidelijk wat het slot van Psalm 2 zegt. Kus dan de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Want te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.